Goedemorgen, middag, avond of nacht en welkom terug bij de Poly Podcast, de eerste Nederlandstalige podcast volledig in het teken van non-monogamie en non-monogame mensen. Ik ben Isabo Jensen en dit is de laatste aflevering van seizoen 2, wat betekent dat de komende 6 weken er even geen podcast online komt. Ik ben eind augustus weer bij jullie terug. En ik kan nu alvast verklappen dat de podcast ook een kleine makeover gaat krijgen. Zoals ik het op dit moment voor me zie, gaan er soms meerdere gasten zijn. Ga ik ook iets meer mijn eigen verhaal erdoorheen weven. En wil ik een aantal vaste terugkomende rubrieken erin doen. Zoals bijvoorbeeld iets interactiefs waarbij jullie vragen op kunnen stellen. Op kunnen sturen, bedoel ik natuurlijk. En ik kijk daar heel erg naar uit, maar daar wil ik even de tijd voor gaan nemen om dat op te zetten. En ik hoop dat jullie daar ook het geduld voor kunnen opbrengen. Dus dank je wel daarvoor alvast. Voor nu ga ik jullie nog even achterlaten met een aflevering met Marieke. Heel veel luisterplezier. Maar kan jij zelf vertellen wie je bent?
Ja, ik ben Marieke, ik ben 36, ik woon in Den Haag, samen met Marije, die ook in Deventer woont, die een relatie heeft met mij, maar ook met Hugo. En ik heb sinds vorige week kippen. Oh, en twee kinderen.
En kinderen,
die zijn ook
toch?
Zeker niet toch heel onbelangrijk. Nee, die komen vast nog vaker aan bod.
Maar wel heel enthousiast over de kippen op dit moment, ja, dus dat was het
precies.
Eerste wat er voor kwam.
Ja, inderdaad.
En hoe is dat zo gekomen? Dat je met Marije bent en zij woont ook in Deventer. En...
Ja, dat is wel een interessant verhaal. Ik ben 17 jaar samen geweest met de vader van mijn kinderen. Mm-hmm. En dat was een hele traditionele, heteroseksuele, monogame relatie. Die op dat gebied prima werkte. Op andere stukken die nu minder relevant zijn, niet. Dus uiteindelijk was er een reden waarom we uit elkaar gingen. En toen ben ik heel erg gaan nadenken over heel veel facetten van mijn leven. Hoe wil ik die nou eigenlijk inrichten? Wie ben ik eigenlijk zelf? Maar dus ook in mijn liefdesleven. Zijn er eigenlijk nog alternatieven voor dat traditionele systeem waar ik in zat?
Kwam je daar zomaar op, dat idee? Of?
Nee, niet helemaal. Ik weet mijn hele leven al dat ik biseksueel ben. En dat was iets, dat was er gewoon. En daar deed ik verder niks mee. Dat was ook niet in die open iets wat ik besprak. Niet per se omdat het geheim was of omdat ik het er moeilijk mee had. Maar ik had gewoon dat systeem met die relatie waarin monogamie gewoon een helder gegeven was. Dus dat was ook prima. En dat, daar deed ik dan verder niks mee. Dat was dan
maar zo. Dat was gewoon zo, ja.
En ik denk dat het komt omdat ik, toen ik uit die relatie stapte, het gevoel dat ik op zoveel vlakken ineens nieuwe keuzes kon maken. Dat ik daardoor automatisch ook dacht, in een relatie dan. Als ik nou nog ooit in de toekomst een nieuwe relatie wil, hoe ziet dat er dan uit? En ik werk als coach en als trainer. Ik vind het heel fijn om mensen om me heen te hebben en om verbindingen met mensen aan te gaan. En ik ken Marije nu 6,5 jaar. We zijn altijd gewoon vrienden geweest. Het was ook een heel helder hokje, een heel helder kader. Oh ja, dit doen we wel en dit doen we niet met elkaar. En eigenlijk, nadat ik gescheiden was en ook al wel een korte periode daarvoor, Marije heeft een spierziekte. En dat was op dat moment heel erg actueel, dat we heel erg aan het onderzoeken waren, of zij aan het onderzoeken was op dat moment vooral nog van wat heb je nou precies en wat is dit? En kunnen de dokters antwoord geven op welke aandoening het dan precies is? Dus zij zat daarin best wel een emotionele rollercoaster. En ik was heel erg hard aan het vechten om een relatie te redden en zij steunde me daar heel erg in en heel veel met haar in die tijd ook gepraat over hoe ik dat dan eventueel kon doen.
Ja, want je was vrienden met haar, terwijl je
vrienden.
Nog probeerde die eerste relatie te redden.
Ja, inderdaad.
Oké, dus dat overlapte wel nog met
elkaar. Ja, dat overlapte wel met elkaar. Maar dat was echt zuiver platonisch vriendschap, zoals de meeste mensen vriendschappen labelen. Er was niks van verliefdheid of zoiets gaande. En pas toen ik Dat kwam eigenlijk veel later, dus ruim nadat ik gescheiden was. En heel erg dus aan nadenken was over relaties. Toen dacht ik, eigenlijk is het toch een raar concept dat je zoveel met mensen mag delen. Maar dat we dan met elkaar wel afspreken. Oké, je mag dus alles doen, maar je mag geen seks met elkaar hebben. Want dat hoort niet thuis in een vriendschap.
Dus dat was een soort van de klik?
Of? Ja, want ik merkte dat in dat proces waarin eerst we... dus inderdaad dat ik bezig was met mijn relatie te redden... en later dus ook met een leven op te bouwen na mijn scheiding... wij wel steeds dichter naar elkaar toe groeiden... tot we op een gegeven moment op een punt kwamen waarop ik dacht... ja, volgens mij zijn we gewoon allebei verliefd op elkaar... En is er wel duidelijk een verlangen om ook intimiteit en seksualiteit met elkaar te delen. Maar ja, het was ook heel duidelijk, dat gaan we niet doen. Want Marij is heel gelukkig getrouwd met Hugo. En zij hebben afgesproken monogame te zijn. Dus ja, weet je, op een gegeven moment was dat ook de afspraak. We mogen alles met elkaar delen. We mogen echt hele mooie gesprekken hebben. Ik weet alles over haar. Zij weet alles over mij. We mogen... fijn met elkaar knuffelen. We kunnen elkaar een kus geven. Maar die afslag van seksualiteit, die gaan we niet in.
Dat was geen optie. Maar jullie bespraken dat dus wel ook. Zeg maar, wat er wel en niet gebeurde? Of was dat een soort onuitgesproken wet?
Nee, dat bespraken we wel. Omdat in die periode dat ik vrijgezel was... ik wel een paar keer tegen haar heb gezegd... en ook tegen Hugo, want... die leerde ik automatisch ook steeds beter kennen, omdat ik ook best wel vaak bij hen was. Zei, ja, weet je, ik heb aan niemand verantwoording af te leggen. Dus wat mij betreft is er ook geen grens. En het is niet per se dat ik die grens op wil zoeken, maar weet wel dat ik hem niet heb. Ja, weet je, ik wil, als jullie die grens wel hebben, dan respecteer ik die en dan ben ik daar oké mee. Tot we op een gegeven moment op een punt kwamen dat ik dacht, ja, maar eigenlijk ben ik er niet meer oké mee.
En waar was je dan precies niet oké mee?
Nou, dat ik voelde dat ik inmiddels gewoon verliefd op haar geworden was... en dat ik ook heel graag wel met haar wilde vrijen.
Ja, en heb je dat toen gezegd?
Ja, op een gegeven moment heb ik dat gezegd. Toen heb ik haar de vraag gesteld eigenlijk. Toen voelde ik weer dat ik dacht, oh, we komen hier heel dichtbij. Dat moment dat wel gaat gebeuren. Door haar spierziekte was er ook gewoon best wel veel tijd dat we samen op bed lagen... omdat het dan voor haar lijf beter was. Ja. Dus weet je, dan voel je ergens die spanning... En toen zei ik, heb ik op een gegeven moment aan haar de vraag gesteld. Ik zei, ja, weet je Marije, ik wil echt respect hebben voor jullie grens. Dus als daar de grens ligt, dan is dat prima. Maar ik snap hem alleen niet meer.
Kan je hem uitleggen?
Wat er zo erg aan is, als wij nu wel gewoon het verlangen wat zo duidelijk hier voelbaar is in deze kamer, wel zouden leven.
Wat een mega... spannend moment moet dat zijn geweest.
Ja, maar aan de andere kant, ik was inmiddels een beetje, er gingen natuurlijk maanden aan voorbij. Dus ik was inmiddels ook wel op een punt waarop ik zo zeker wist dat zij dat ook wilde. Zonder dat we dat naar elkaar uit hadden gesproken. Dat ik het vooral heel zuiver vond om dat wel te benoemen. Hmm. Juist ook vanuit het respect en de liefde die ik voor hun huwelijk had en heb.
Ja, want dat krijg je natuurlijk... dat kan je terugkrijgen van inderdaad meer het normatieve idee... dat mensen dan zeggen, oh ja, maar dan brak je dus in dat huwelijk... terwijl je hebt juist heel veel respect volgens mij in die situatie...
Ja,
voor dat huwelijk en voor hun afspraak. Alleen wil je het wel ook naar jezelf kunnen verantwoorden... waarom je bepaalde dingen niet mag / kan, toch?
Ja, precies dat.
Ja. Maar wat zei ze toen terug?
Nou, dat was mooi.
Zijn nu hier.
In dat moment moest ik eigenlijk meteen daarna heel erg huilen... En ze zegt nog steeds, achteraf vond ik dat heel fijn, want ik had helemaal geen antwoord. Want ik wist het zelf natuurlijk eigenlijk ook al niet meer, waarom we dit ook weer zo deden. Dus het was heel fijn dat jij heel hard begon te huilen, want dan kon ik jou troosten en dan hoef ik geen antwoord te geven op je vraag.
Dat is een goede manier om ervan af te komen, inderdaad.
Ja. Dus in dat moment heeft ze geen antwoord gegeven en was de vraag dus ook weg.
En later?
Nou, dat... duurde 3 dagen. En toen had ik haar 's ochtends vroeg op de app. En toen zei ze... Ja, Ja, je hebt me toch wel aan het denken gezet afgelopen vrijdag. Dus ik heb er gisteravond toch maar met Hugo over gepraat. En ik dacht, oh, wat zeg je nou? Want ik had gewoon niet aanzien komen. Ergens wist ik dat ze dus diezelfde gevoelens had. Maar dat hadden we niet concreet zo naar elkaar uitgesproken. Dus het feit dat zij dat ineens met Hugo ging bespreken, ja, die had ik niet aanzien komen, zeg
Dat is
maar
wel
hier.
spannend, ja.
Ja. En
Ook niet heel gek of
nee,
zo, maar je
nee,
staat er
want
niet bij
ook
stil.
voor haar was en is haar huwelijk heel belangrijk. Dus weet je, die openheid is dan ook super belangrijk en heel goed dat ze die genomen heeft.
Ja.
En de grap was dat Hugo, die hebben wij ook altijd, we zijn altijd heel open geweest over wat er in ons vriendschap gebeurde. En hij heeft dat natuurlijk ook vaak gewoon van dichtbij meegemaakt, omdat ik dan weer heel vaak bij hen was in die periode. Dus die was daar eigenlijk al. En die had in de weken daarvoor al, was hij al aan het googelen geweest en had hij op een gegeven moment het woord polyamorie ergens gevonden. En hij had voor zichzelf bedacht, ja, maar hoe zit dat dan? Want ik ben niet verliefd op Marieke en volgens mij is Marieke ook niet verliefd op mij. Dus we zijn dan niet, we gaan geen driehoeksrelatie beginnen, maar nou ja, zo, we gaan het wel zien. En hij had vooral zoiets van, nou, ik hoop dat ze er zelf mee komen en dat ze er mee komen voordat ze iets doen wat dan eigenlijk over de grens is die we af hebben gesproken.
Oh
Dus
ja,
hij was
want dan
vooral
zou ik
blij.
eigenlijk boos moeten worden,
Ja.
want dan zijn mijn grenzen overlopen, ook al
Precies.
heb ik eigenlijk al besloten dat ik die grenzen een beetje waterig vind of zo.
Precies dat.
Interessant, ja.
Dus dat was heel spannend. En toen, nou, we hadden dus wat appgesprekken. En vervolgens, het was in de zomervakantie, afgelopen zomer. En zij zouden nog met hun jongste dochter naar de bioscoop gaan. En nog in de bioscoop hebben we nog met elkaar geappt. Oh, is het dan niet goed als we gewoon, als jullie vanavond deze kant op komen, zodat we hier met z'n drieën over kunnen praten en kunnen voelen, wat betekent het dan als we zeggen dit mag? Wat mag er dan? En wat is de inhoud daarvan dan? Dus dat hebben ze gedaan. Kwamen ze 's avonds naar mij toe. Toen
Toen
hebben we
was je heel
eigenlijk.
zenuwachtig,
Ja,
ja.
toen was ik heel zenuwachtig, want toen zag ik ineens iemand voor me die ik heel goed kende, waarvan dus ineens toch echt wel definitief zeker was dat ze hetzelfde voelde als ik en dat er misschien wel een kans bestond dat we dat ook gewoon mochten leven.
Ja, dat is er ook nog, hè. Je bent niet alleen aan het spreken over de mogelijkheden, maar je bent ook net verteld dat iemand daadwerkelijk ook jou ook leuk vindt, wat gewoon
Ja,
ook nog een heel
precies.
op zichzelf staand ding is. Ja.
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 Het was en zo'n prille verliefdheid en iets waarin ik dacht, oké, dus ik heb besloten dat polyamorie misschien inderdaad wel ook bij mij past. En oh, en het is er ook gelijk.
Oh ja, oh en hier staan ze allebei op mijn stoep.
Ja, precies.
Wat is er die avond besproken?
Nou, vooral waar onze verlangens dan over gingen, die van Marije en mij. Wat de impact daarvan zou zijn op onze levens. Hoe we dat dan vorm zouden geven. Waarbij we eigenlijk al heel snel zeiden, ja, maar we zien onszelf niet als friends with benefits. Of als elkaars minnaressen of zo. Dus dan, als we dit pad ingaan, dan willen we ook echt wel kijken of we echt een relatie met elkaar op kunnen bouwen.
Ja, want je bent niet opeens die vriendschap die jullie al hadden kwijt of zo.
Nee.
Nee.
En we hebben vooral ook besproken wat een ieder daar dan spannend aan vond.
Wat vond Hugo daar spannend aan?
Jeetje, ik weet niet of ik dat nog precies zo weet nu.
Dit is ook alweer een tijd geleden natuurlijk.
Ja, we zijn inmiddels zoveel stappen verder dat ik dat niet meer precies zo kan beantwoorden eigenlijk,
Nee,
wat
fair
hij
enough.
daaraan spannend vond.
Misschien kunnen we een stukje overslaan,
Ja.
inderdaad. En dat je misschien kan vertellen wat de belangrijkste punten waren of beslissingen zijn die genomen zijn daarna.
Nou, ik denk dat begon de dag daarna. Toen ging Hugo weer terug naar Deventer. Die liep Marije bij mij achter.
Ah,
En
veel
ik weet nog dat we
plezier.
samen in de gang stonden inderdaad. En dat ik een knuffel kreeg. En dat hij zei, nou, je hebt mijn zegen, hè? Dus ja, nou ja,
Het
weet
is
je, het was niet
bijna
letterlijk uitgespreken
uitverwoordelijking.
van, nou, have we een seks? Maar nou ja, eigenlijk was dat wel wat hij zei. Dat was ook wel wat hij in eerste instantie in het gesprek zei. Oh, maar eigenlijk blijven jullie dan precies wat jullie nu al zijn, alleen komt er dan seks bij. Ja, zeiden wij, we denken het wel. Dus
Ja.
ik denk dat dat inderdaad een belangrijke eerste stap was.
Was dat ook zo? Want ik kan me voorstellen dat het ook wel toch wel een soort verdieping brengt.
Ja, nee, dat was dus totaal niet zo.
Nee,
zo werkte het helemaal niet. Daar waren we eigenlijk ook heel snel achter. Het is grappig dat je denkt, ja, maar weet je, het is maar een handeling. En die handeling, ja, wat heeft die nou voor waarde? Vooral als je al zo enorm verbonden met elkaar bent. En dan blijkt dus inderdaad dat dat dus inderdaad toch ook zo'n verbinding op weer een heel ander niveau brengt.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Nou, en het is natuurlijk ook het verbreken van bepaalde afspraken of het, zeg maar, veranderen van wat je wel of niet met elkaar doet, maakt natuurlijk ook een impact op je band, denk ik. Want je zegt toch een soort van, oké, wij zijn toch verbondener dan we dachten.
Ja.
Zelfs al wordt dat bezegeld door inderdaad een handeling, is het nog steeds ook een soort afspraakverandering. Of een...
Ja, en het was voor mij ook echt wel een zoektocht in het begin, omdat, trouwens voor ons alle drie, maar kijk, ik kwam net uit een relatie, net, ja, daar zat ongeveer een half jaar tussen dat ik echt vrijgezel ben geweest, uit een relatie van 17 jaar. En ik was ook heel blij dat ik niet meer in een relatie zat. Want er zaten in mijn denken gewoon echt wel een aantal beelden over wat een relatie dan was, waar ik me niet meer aan wilde conformeren. Dus,
wat waren die beelden?
Alles samen doen. Alles overleggen. Verantwoording afleggen. De sleur van huisje, boompje, beestje.
Dus ging je daar dan ook een beetje tegenaan schoppen op het moment dat er dus wel weer mensen waren waarmee je dat misschien ging opbouwen? Of ging
nou,
dat met
Marije
wel
goed? Ik vond
het
vooral
heel
erg zoeken. Ja, nee, we zijn er niet tegen aan gaan schoppen, maar we zijn in die eerste fase met z'n drieën echt heel erg zoekende geweest. Nou, oké, we hebben bedacht dat we dit een goed idee vonden, maar ik vertelde aan een collega vanmiddag dat ik deze podcast met je op ging nemen en hij zei, oh, ik heb ooit één aflevering gehoord en toen ben ik er meteen mee gestopt, want in die aflevering hoorde ik polyamorie is 10 keer praten en 1 keer seks. Dus dat is niks voor mij. Nou,
oh,
dat
wie
is
zei
echt
dat?
Wel een...
Ik weet
geen
dat
idee.
Dit gezegd is, inderdaad.
Geen idee.
Het maar... is natuurlijk heel persoonlijk. Maar goed, ja, bedoel, je moet wel kunnen lullen, ja.
Ja, nou ja, weet je, in die eerste 3 maanden of zo hebben we echt alleen maar gepraat en heel veel gehuild en heel veel gezegd, oh, dit is fijn, maar ik vind het ook ingewikkeld. En weet je, voor mij ging het heel erg over, ja, maar weet je, jullie relatie is meer waard dan die van mij, want jullie zijn zoveel jaren al getrouwd met elkaar. Jullie hebben gezin, jullie hebben kinderen en dan kom ik er maar gewoon een beetje bij. Dus sorry dat ik besta, sorry dat ik ook wensen heb.
Ja.
En andersom zag Hugo enerzijds zijn eigen relatie met Marije weer helemaal opbloeien. En was hij daar natuurlijk heel blij mee. En kwamen zij ook met elkaar op een dieper level. En tegelijkertijd was er ook angst om er kwijt te raken. En Marije dacht, hoe manage ik dit allemaal met 2 relaties? En,
Ja, je krijgt natuurlijk al je waardeoordelen die je hebt, zijn niet opeens weg. En
nee.
Zeker, tenminste in mijn ervaring met z'n drieën, je kan prima denken, inderdaad van ik ben een toevoeging aan deze relatie en ik kan helemaal loslaten dat jullie al langer bij elkaar zijn. Dat staat helemaal los van mij, maar ondertussen gaat je hoofd nog steeds, je bent minder waard. Je hoort er minder bij, je kent deze mensen amper en je gaat dat niet in één keer los kunnen laten. Dat is
nee,
gewoon,
dat heeft echt tijd gekost.
Ja, dat zijn gewoon hersenstructuren die langzaamaan moeten uitvagen of een andere hersenstructuur die erin moet slijten.
Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje het tweede moment was. Want wij zijn, Marije en ik zijn in oktober samen naar New York gegaan. En toen merkten we allebei, oh, er is echt missen. Maar er is het missen van Hugo in die beleving. Wij zijn allebei, waren we nog nooit buiten Europa echt ver op vakantie geweest. Dus dit was echt wel een hele unieke belevenis. En er was zoveel verbinding, ook tussen Hugo en mij op dat moment. Dat was wel een volgende fase waarin we ineens in het gesprek kwamen. Oh, maar als ik Hugo ook zo mis en Hugo mij ook zo mist, wat zijn Hugo en ik dan eigenlijk van elkaar?
Mm-hmm.
Dus dat was, als je het zegt, neem je de verschillende belangrijke momenten. Dan was dat moment na dat we terugkwamen uit New York, was ook wel zo echt weer een nieuwe fase waarin we opnieuw gingen, het gesprek weer met elkaar aan moesten.
Ja. En had hij dat ook zo ervaren op dat moment?
Ja, we ervaren dat allebei zo inderdaad.
En hoe, wat ga je dan onderzoeken in dat gesprek? Is dat inderdaad, wat voor label heeft dat? Of heeft dit, deze verbinding, of wat zijn wij van elkaar?
Ja, precies
dat. Hoe onderzoek
dat?
Je dat?
We voelden dat er iets veranderde. Hugo en ik allebei. Maar we hadden er allebei geen woorden voor. We vonden in de taal die we met elkaar hebben in Nederland op relaties, vonden we niet het juiste woord voor wat we voelden. En dat vonden we allebei heel verwarrend. En vooral Hugo had zoiets van, oh, kan ik dit uitspreken? Want is het dan misschien verliefdheid? Is dat het woord wat ik zoek? Kan ik dan tegen mijn vrouw uitspreken dat ik me afvraag of ik misschien verliefd zou kunnen zijn op haar vriendin?
Mm-hmm.
En ik dacht ook, oké, als ik dan polyamoreus ben, laat ik dan alsjeblieft iemand anders uitkiezen om dan eventueel, als ik nog alles een keer een tweede relatie erbij zou willen, dan liever niet met Hugo.
Waarom?
Ja, omdat hij van Marije is.
Ja, toch wel.
Ja, ze zitten.
Oh, fascinerend.
Er zat op dat moment echt nog een oud gedachtenpatroon.
Ik kan hem niet zomaar afpakken.
Nee, precies.
Ja.
En de grap was, Marije voelde dat natuurlijk ook gebeuren. En die zei, jongens, volgens mij moeten we even praten. Want volgens mij hebben we wat uit te zoeken met elkaar. En het mooie was dat we hebben daar dus ook, was ook weer zo'n fase dat we heel veel met elkaar gepraat hebben. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie, nee, we zijn helemaal niet verliefd op elkaar. Als ik aan Marije denk, dan voel ik vlinders in mijn buik. Nou, dat heb ik niet als ik aan Hugo denk. Als ik liefdesliedjes op de radio hoor, dan kan ik daarbij aan Marije denken en helemaal wegzwijmelen. Maar als ik dan aan Hugo denk bij datzelfde liefdesliedje, dan krijg ik de slappe lach. Want dat is het gewoon niet. Dat klopt niet.
Dat klopt niet. Ja.
Nee. Maar het is ook anders dan een gewone vriendschap. Want ik voel me onwijs verbonden en meer verbonden met Hugo dan met de gemiddelde vriend of vriendin die ik in mijn leven heb.
En wat is dat dan, wat dat zo anders maakt? Of is daar geen antwoord op?
Nee, ja, dat is een gevoel. En daar zijn woorden dus lastig.
Ja, ja.
Dat gevoel komt dichter bij familie. Dus bij wat ik voor mijn broers en zussen, voor mijn ouders voel.
Ja.
Dan wat ik voor mijn vrienden voel of voor wat ik voor mijn rij voel.
Ja, heel herkenbaar.
Het is een. De vraag is ook, ja, is het dan een liefdesrelatie? Ja, het is een relatie gebaseerd op liefde. In die zin heb ik ook een liefdesrelatie met mijn kinderen en heb ik ook een liefdesrelatie met mijn ouders. En zijn eigenlijk alle relaties die ik heb liefdesrelaties. Maar dat was dus een fase waarin we heel erg gingen nadenken over, ja, maar hoe kunnen we dit nog in een hokje proppen? En zolang je het dan in een hokje probeert te proppen, is het heel ingewikkeld. En als je loslaat dat het in een hokje moet, dat het een naam moet hebben, dan wordt het ineens heel makkelijk, want dan is het gewoon liefde. En dan mag die liefde gewoon zijn in elke vorm die het heeft. En in ons geval betekent dat we elkaar het heel fijn vinden om bij elkaar te zijn, dat we hele mooie gesprekken kunnen hebben, maar dat ik niet de behoefte heb om bijvoorbeeld met die grote vrije of dat stuk ook met hem te leven. En hij ook niet met mij. En dat, weet je, we weten gewoon prima van elkaar waar we staan en hoe dat voelt. En het was heel bevrijdend om dat los te kunnen laten.
Ja, wat mooi dat dat ook samen kon natuurlijk. Want het kan ook prima zo zijn dat jij zegt, oké, ik kan hier geen woorden voor vinden. En dat iemand anders zegt van, ah nee, maar dit is gewoon vriendschap. En dat je een beetje bent van, hey, maar ik heb dit hele diepe ding, familiaire ding met jou.
Nou, het was wel leuk dat we voelden wel allebei de behoefte om er een woord op te plakken.
Ja.
Dus we hebben op een gegeven moment in de Facebook polygroep gevraagd, oké, hoe noem je dit dan? Nou ja, metamour is dan de officiële benaming, maar dat klonk zo koud.
Maar dat kan ook iets negatiefs zijn natuurlijk.
Nee, de partner ook van je partner.
Ja.
Maar dus uiteindelijk stelde iemand voor, maar is het, wat dacht je van Mattie? Dus Hugo is mijn Mattie.
Oh,
en ik
ben
zijn
amazing.
Mattie.
Dat is zo lief. En hoe is op dit moment praktisch jullie leven ingedeeld? Want dat wordt natuurlijk ook heel vaak gevraagd.
Ja, dat is wel grappig dat je dat nu vraagt in coronatijd.
Ja, oké, misschien moeten we inderdaad een normaal en een corona antwoord hebben.
Precies.
Hier, of, ja,
precies. Het normale antwoord is dat Marije eigenlijk nu twee latrelaties heeft. Waarbij ze 3 tot 4 dagen per week, of 4 tot 5 dagen eigenlijk per week in Deventer is bij Hugo en bij hun kinderen. En 2 tot 3 dagen per week bij mij is. Soms als mijn kinderen er ook zijn, maar vaker op het moment dat mijn kinderen bij hun vader zijn.
Was dat een actief besluit om te nemen of is dat zo gegroeid?
Nee, dat is wel een actief besluit om zo te nemen. Dat kwam vooral omdat Marije zei, maar als ik deze stap maak, dat hebben we eigenlijk vrijwel aan het begin al gezegd. Zei, als ik dit doe, als ik dit met je aanga, dan ben jij inderdaad niet mijn friends with benefits. Dan wil ik dat het een gelijkwaardige relatie is. Een gelijkwaardige relatie in de zin van gelijkwaardig aan die van de relatie die zij met Hugo heeft. Ja. En toen zei ze, dus dan wil ik ook tijd met je doorbrengen. Het voordeel was dat we in het half jaar daarvoor in onze vriendschap ook al wel sowieso 1 nacht per week met elkaar doorbrachten. Dus of ik was bij hen of zij was bij mij. Dus er was ook hun kinderen waren al gewend aan het feit dat mama er niet altijd was.
Hoe zijn jullie allemaal überhaupt met de kinderen omgegaan? En dat vertellen of dat overdragen?
Ja. We hebben eerst een periode gewoon met elkaar gezocht en gekeken. Dus we hebben eerst een tijdje gehad dat we het nog niet aan de kinderen verteld hadden. Omdat we echt zeker wilden weten dat dit was wat we wilden. En ook het gevoel wilden hebben dat we ook woorden hadden voor datgene wat we met elkaar zijn. En op een gegeven moment hebben we gezegd, ja, maar weet je, als liefde is gewoon een heel mooi iets. En die liefde willen we in vrijheid kunnen leven en in openheid, zonder dat we daar geheimzinnig over hoeven te doen. Als je echt zegt, die twee relaties zijn gelijk aan elkaar, of gelijkwaardig vooral, want dat verschil zijn we op een gegeven moment gaan maken. De relaties zijn gelijkwaardig, hebben eenzelfde waarde, alleen ze zijn niet gelijk, want ze brengen wel echt andere dingen. Maar als die twee relaties gelijkwaardig aan elkaar zijn, dan is het niet eerlijk dat de ene relatie in openheid mag bestaan en de andere stiekem moet. Dus dan willen wij ook gewoon de vrijheid kunnen hebben om tijd met elkaar door te brengen. Dat kon al, maar ook gewoon elkaar een kus te geven in het openbaar als dat er is. Mm-hmm. En ook elkaar bij te staan op momenten die je normaal gesproken als partners beleeft. Dus toen hebben we op een gegeven moment ervoor gekozen om het ook aan de kinderen te vertellen.
En hoe waren die reacties?
Dat wisselde per kind. De een had het daar makkelijker mee dan de ander.
Ja.
De jongste kinderen die vonden het allemaal al snel wel prima. En de oudste hadden daar wat meer moeite mee.
Ja, die moeten het al gaan rijmen met hun wereldbeeld, wat al gevormd is voor een deel natuurlijk.
Ja, en ook wel met... Ergens was het een opluchting, want... Vooral voor de oudste dochter van Hugo en Marije werd het ineens duidelijk. Weet je, die had ook wel gevoeld dat er iets gebeurde tussen mama en mij. Maar nou ja, dan is het fijn om te weten dat in ieder geval niks te maken heeft met dat mama minder van papa houdt. Nee. En tegelijkertijd
dat is het eerste wat een kind denkt natuurlijk.
Ja, dan gaan papa en mama dadelijk misschien wel scheiden. Dus dat was aan de ene kant een opluchting. En aan de andere kant is het raar en afwijkend van de norm. En hoe leg je dit aan je vrienden uit? En is het zoeken. Dus ja, daar hadden ze ook wel
verschillende reacties.
Ja.
Hey, we hadden het net over na de scheiding niet zo zitten te wachten op bepaalde huisje, boompje, beestje structuren en dat soort dingen. Hoe ben je dat gaan waarborgen in de relaties en de familie die je een soort van nu dan hebt gebouwd met iedereen?
Niet.
Daar heb je weer losgelaten.
Nee, dat heb ik weer losgelaten. Ja.
Ja, kijk, dat is vet interessant.
Ja. Ja, vooral omdat in mijn hoofd het vooral ook betekende dat ik heb nu gezien dat ik gewoon in vrijheid kan zijn en mijn eigen leven mag leiden en mijn eigen wensen, dromen, verlangens mag hebben en de dingen mag doen waar ik blij van word en dat dat kan bestaan naast een relatie. En dat ik alle vrijheid erin krijg om die dingen te doen die mij maken. Dat ik daar zelfs alleen maar in gestimuleerd word. Dus ja, we zijn ook gewoon nu heel huiselijk met elkaar.
En dat is dan prima.
Ja. Ja, dat is heel fijn.
Ja, is dat, zeg maar, misschien weet je dit niet, maar is dat inderdaad ook iets wat dan Hugo en Marije meer zijn gaan ervaren nadat jullie deze stappen hebben gezet? Of?
Ik denk dat zij dat met z'n tweeën al heel goed konden.
Dat al hun ding was? Of?
Ja, dat zij kunnen heel makkelijk in de flow van de dag zijn en daarin ontspannen en... hun eigen ding doen. Zij zijn daar heel goed in.
Nou, cool.
Ja.
Ja. laat nu even een stilte vallen, omdat ik niet meer weet waar ik heen ging, omdat ik gewoon blij was.
Nou, wat misschien nog wel interessant is om te vertellen, wat er nu gebeurt in de coronaperiode.
Want... Ik ben heel benieuwd, want iedereen pakt het anders aan.
Ja,
en
valt in
elkaar
ons geval
af.
Was er ook nog wel iets heel bijzonders, want aan het begin van de coronaperiode, 9 weken geleden, werd Marije ziek. En we weten nog steeds niet of dat corona is geweest of iets anders, maar ze was in ieder geval, ze had griepachtige klachten en ze was daar heel erg ziek van. Uiteindelijk is ze daar beter van geworden, maar ik vertelde net al dat Marije een spierziekte heeft. En als gevolg van die spierziekte is ze haar loopfunctie verloren. En ze gebruikte buitenshuis al een rolstoel, maar ze had dus nu ineens ook binnenshuis een rolstoel nodig. En wij wonen hier samen in Den Haag in een heel fijn opgezet huis waar heel makkelijk je overal met de rolstoel kan komen. Waar ik een slaapkamer beneden heb en een badkamer beneden en heel veel ruimte. Dus daar, kun je ook, daar is Marije eigenlijk gewoon heel mobiel. Maar in Deventer, in het huis waar ze met Hugo woont, daar wisten we eigenlijk meteen al dat dat veel lastiger zou zijn. Dus de afgelopen 9 weken is Marije fulltime al bij mij. En we zijn nu gelukkig op een punt waarop ze ook weer in overleg met de revalidatiearts en allerlei andere specialisten een programma heeft waarbij ze weer teruggaat naar Deventer. Dat is ook heel goed. Deventer hoort bij haar en hoort ook bij haar, haar gezin en haar rol die ze daarin heeft. Maar ze heeft dus de afgelopen 9 weken bij mij is ze geweest. En in die 9 weken kwamen Hugo en hun 2 kinderen steeds deze kant op. Voor een aantal
Vaak,
dagen per week.
Of, ja, een aantal dagen per week ook echt. Ja. En hoe was dat voor je?
Ja, dat was wel weer. Dat geeft dan ineens weer een hele andere dynamiek. Want normaal gesproken zijn die 2 relaties er dus ook wel. Maar is Marije of in Deventer met Hugo en hun kinderen. Of in Den Haag met mij. Soms met mijn kinderen en soms zonder. Dus het is niet... we hebben wel heel veel contact met z'n drieën, maar er zijn niet zo heel veel momenten normaal gesproken dat Hugo, Marije en ik met z'n drieën ook zijn. Terwijl daar ineens veel meer tijd...
Jij bent normaal niet echt bij hun over de vloer meer, zoals
nou
hun,
ja, weet je, dat gebeurt gewoon wel eens in de 2 weken of zo normaal gesproken. Maar meestal is Marije hier in mijn huis en op die momenten is Hugo dan in hun huis met de kinderen. Dus zoveel als dat ik... Hugo en hun kinderen de afgelopen 9 weken heb gezien, zie ik ze normaal gesproken absoluut niet. Nee.
Heeft dat niet ook tot wrijving geleid?
Nou, tussen ons drieën, als je puur naar de volwassenenstuk kijkt, dan ben ik nog steeds elke keer weer verbaasd over hoe ontzettend goed we dat met elkaar doen.
Wat fijn.
Dat is wel echt heel bijzonder. Ja.
Ja. Ja, het wordt ook misschien soms onderschat hoeveel je dan toch met z'n drieën kan... regelen en zorgen dat het leven doorgaat met wat er ook je kant op wordt gegooid, zeg maar.
Ja.
Want het is natuurlijk best een negatieve situatie, eigenlijk.
Ja, absoluut.
Ja, en dat is vervelend.
Wat wij ook elke keer eigenlijk al wel vanaf het begin af aan zeggen, maar dat wordt dus nu nog zichtbaarder, dat er dus allerlei samenstellingen zijn. En ik denk ook dat is wat polyamorie me wel ook gebracht heeft. Dat dus als je al die bestaande hokjes en kaders en ja, dit is wat we zijn, dus dit is wat je dan dus vervolgens moet doen. Als je dat loslaat, dan is er zoveel meer ruimte om iedereen gewoon zichzelf te laten zijn. En om in liefde elke verbinding aan te gaan. Dus weet je, er is zoiets als een 2, waarin dus Marije en ik een 2 zijn. Maar ook Hugo en Marije een 2 zijn. En er is een 3 van Hugo, Marije en mij. Er zijn 2 vieren, Hugo, Marije en hun kinderen, maar ook Marije en ik en mijn kinderen. Er is een 5 waarin ik soms aansluit bij hun gezin. En er is een 7 waarin we dan, als alle kinderen en Hugo, Marije en ik er zijn, we ook iets met elkaar zijn.
Ja, en al die nummertjes hebben een hele eigen dynamiek, right?
Ja.
Ja, ja.
Ja, die hebben allemaal, ik heb dus een gezin en ik heb nog een gezin en ik heb nog een gezin, ik heb nog een gezin.
Ja,
er zijn allerlei systemen vooral.
En hoe beïnvloeden die systemen volgens jou elkaar, als ze dat al doen?
Dat is een goede vraag.
Dat is iets waar ik super erg zelf mee struggle en geïnteresseerd in ben. Dus dit is altijd een fijn om even te stellen.
Ja, precies. Nou, het beste antwoord kan ik geven op hoe die systemen van al die volwassenen, zeg maar, elkaar beïnvloeden. Hugo heeft dat in het begin, maakte hij een tekeningetje. Toen zei hij, we zijn eigenlijk een soort van driehoek met twee vaste lijnen en één stippellijn. Waarbij hij en ik dan samen de stippellijn zijn. Omdat wij niet een volwaardige relatie hebben. Volwaardig in de zin van, eigenlijk is die relatie wel volwaardig, maar volwaardig in de zin van dat mensen het begrijpen. Oh ja, dit is een liefdesrelatie, want je hebt ook seks met elkaar. En je bent verliefd op elkaar. Eigenlijk zijn, als je die driehoek ziet, dan zijn die drie lijntjes, die zijn van touw gemaakt. Dus als er op één lijntje iets gebeurt, dan gebeurt er op die andere twee lijntjes automatisch ook iets.
Oh, I like that. Ja, yeah. Yeah, dat is een hele goede uitleg, denk ik. Want dan gaat die ook gespannen staan of bewegen. Of...
Ja, dat kan zowel in positieve als in negatieve zin zijn. Als er gedoe is tussen Hugo en Marije, om wat voor reden dan ook, dan hebben Marije en ik daar ook automatisch last van. En Hugo en ik ook automatisch last daarvan. Andersom... Als er iets heel positiefs tussen hen is, dan heb ik daar ook automatisch de benefits van.
Ja, want dan heb je een blijere vriendin.
Ja.
Of een, ja, 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 ja. Ja, en toch blijft het me fascineren soms dat je het niet ziet aankomen soms. Dat er iets positiefs of iets negatiefs ergens anders gebeurt en dat daardoor jouw leven beïnvloed gaat worden. Omdat je gewoon lekker in je eentje er doorheen aan het wandelen bent of zo. En dat er dan opeens iets... op je dak valt en dat je daar iets mee moet. En dat er ook wel eens een soort weerstand kan optreden. Van oké, maar dat is niet van mij of dat is niet mijn probleem. Of juist dat er iets gebeurt en dat je heel erg graag iemand wil steunen... of jezelf erbij wil betrekken, maar eigenlijk geen onderdeel bijvoorbeeld hoort te zijn... van een bepaalde discussie of ruzie of keuze. Ja. Het kan ook iets heel positiefs zijn, een positieve keuze... En dat je, of dat je jezelf betrekt bij een positieve keuze, terwijl dat eigenlijk misschien niet de bedoeling was. En zo zijn er weer allemaal momenten waarop je veel bewustere keuzes moet maken dan inderdaad alleen maar het bespreken met je ene partner. Van zullen we dit doen of niet?
Ja. Ja, en het is dus in ons geval echt wel opvallend dat... ondanks dat we dus geen driehoeksrelatie hebben... In de zin van dat het dus niet, dat niet al die relaties allemaal alle drie gelijk zijn. We dus wel heel erg met z'n drieën verbonden zijn. En dat is wel anders dan sommige andere verhalen waarin er één persoon centraal staat die allerlei lijntjes met allerlei mensen hebben, maar die mensen niet allemaal weer per definitie weer elkaar kennen of weer met elkaar verbonden zijn. Ik heb ook het gevoel dat, dat in ons geval wel komt, doordat we al wat ouder waren toen we in polyamorie stapten, dat we al gezinnen hadden, dat er al kinderen waren. En dat we al toch, ondanks dat we dat heel erg proberen los te laten, zoveel normatieve kaders in ons systeem slopen waren, dat je die echt stapje bij beetje loslaat.
Ja, en toch geloof ik ook wel dat we best wel... Ja, nee, kan ik ook niet echt zeggen. Maar dat mensen... Ik merk bij mezelf dat je toch wel op een gegeven moment, als je mensen langer kent of langer met dezelfde mensen bent, dat je ook wel zeg maar automatisch een soort van... familiestructuur gaat maken, dat misschien ook wel misschien iets heel menselijks is of zo. Om inderdaad, dat het misschien niet eens normativiteit per se hoeft te zijn, maar dat je ook wel gewoon de neiging hebt om allemaal naar elkaar toe te trekken. Ik ken ook eigenlijk zelf heel weinig mensen die zeg maar in hun eentje verbindingen hebben met allemaal mensen.
De grap is wel dat als je dan dus uitkomt voor dit is hoe wij in het leven staan, dat er ineens toch ook meer mensen zo blijken te leven of zich geïnspireerd voelen en dan hetzelfde gaan doen.
Ja.
Als ik naar jouw podcast luister, dan heb ik soms het idee dat er ook heel veel mensen zijn bij wie dat veel vrijer is. Ik zie inderdaad wel ook als ik jouw verhaal dan volg, dat jullie dat volgens mij met elkaar ook wel op deze manier beleven, ja. Dat je een soort van toch een soort van gezinnetje met elkaar vormt.
Ja, terwijl dat inderdaad heel erg. Dat is dus denk ik bij mij heel erg per ongeluk gegaan. En niet een bewuste keuze van wij zijn nu met z'n vieren, vijven een familie. Dat was meer zo. Oh, we doen elk weekend. Corona laat dat ook heel erg zo bloot zien. Zo, dat je opeens van oké, je mag niemand meer zien. Oké, maar wel wij vijven. Dat was zo meteen...
Dat was bij ons in het begin van de corona ook. Dat
ja, het was gewoon meteen
wat discussies.
Duidelijk.
Wat is een gezin dan?
Ja, oh mijn god. Oh ja. Oh ja. Ja,
ik je heb mag hier alleen zoveel... je gezin zien.
Ik heb hier zoveel stress over. Je mag met je gezin op straat zijn, maar niet meer dan 3 mensen. Hè? Maar mijn gezin bestaat uit 4 volwassenen. Maar dat is, het is een whole thing.
Nou ja, bij eigenlijk zien we dus dat je... Dat ik... steeds meer in mijn leven al die benamingen los probeer te laten. En dat van corona dan zegt, oké, nou, dus het gaat over gezinnen. Oké, wat gevoelsmatig zijn we dan toch met z'n zevende gezin. Ja. Terwijl er ook nog steeds twee gezinnen zijn van vier en van drie.
Ja, dus en ja, wat voor keuze maak je dan ook? En kijk, in jullie geval zal iedereen zeggen, ja, dit is een logische keuze, zolang je het maar veilig houdt, zeg maar. Maar op papier is het fout, tussen aanhalingstekens, zeg maar.
Ja, want een gezin bestaat natuurlijk per definitie nooit uit drie volwassenen. Dat kan niet.
Nee, dat kan niet. Dat is geen optie.
Nee.
Maar het is ook gewoon gevoelsmatig heel erg interessant waar je doorheen gaat als je inderdaad tegen jezelf echt wel zegt van oké, ik laat het idee van een familie los. Ik laat het idee van wat een relatie is los. Maar dat je inderdaad wel altijd een soort voor door dat stukje heen moet. Waar bijvoorbeeld jij met Hugo gaat praten en dan echt zo van, maar wat zijn we dan van elkaar? En hoe heet dat dan? En waarom hebben we er geen woorden voor?
We hebben er toch een woord voor gemaakt.
En je wil er toch een woord voor.
Ja. Vonden we het toch fijn dat er een woord voor was.
En dat is ook niet erg, denk ik, om dat te willen hebben. Zolang we allemaal inderdaad kritisch blijven op, doen we dingen omdat we dat woord hebben? Of hebben we een woord verzonnen omdat we iets voelen en het leuk vinden om dat te kunnen benoemen?
Nou, dat zijn mij twee is het vooral hele, dat laatste in ons geval.
Ja, dat denk ik ook.
Het was heel leuk dat we laatst in de bouwmarkt stonden. Toen stond hij aan de ene kant van de balie en ik aan de andere kant van de balie. Toen wilde hij even wat aangeven aan de mevrouw van de winkel. Toen zei ik, mijn... Die meneer daar, die heeft nog een kabel.
Mijn Mattie, nog even een kabel aangeven.
Dus toen zei ik later ook in de auto, ik zeg, dit was echt heel awkward.
Ja, ongemakkelijk is dat dan.
Ja, want hij is ook echt gewoon niet mijn man en ook niet mijn... Als je zegt mijn vriend, dan denkt iemand ook dat je een traditionele partnerschapsrelatie hebt. Dus dat is hij ook niet. Dus, ja.
Nee, ja, fascinerend hè. Wat we dan doen op die momenten en hoe geïntegreerd taal ook toch wel is voor ons gevoelsleven, zeg maar, dat we niet echt zonder kunnen.
Ja.
Tenminste, ja, ervaar je dat zo? Kan jij zonder woorden dingen voelen, zonder gestrest te raken?
Ja, ik kan dat inmiddels wel.
Hoe werkt dat voor jou?
Nou, dat is waarom ik überhaupt eens polyamorie als optie aan het onderzoeken was voordat ik een relatie kreeg met Marije. Ik dacht, hoe mooi is het als je gewoon verbindingen aan mag gaan met mensen, zonder dat die per se helemaal uitgekoud moeten worden in wat is het dan, of zonder dat die restricties hoeven te hebben in tot waar mag die verbinding dan gaan.
Ja, ja, het zit misschien soms in de angst. Ook misschien ook een klein beetje in de angst dat iemand misschien niet om jou geeft als je er geen woordje voor krijgt van die persoon.
Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Dat wat wij heel erg ervaren hebben, Marije en ik, is dat als je iemand helemaal laat zijn wie die is, dan is er eigenlijk, als je dat voor je ziet, als je zo'n mensenlijf voor je ziet en iemand neemt volledig de ruimte in doordat hij helemaal leeft wie die wil zijn, dan wordt die persoon eigenlijk meer. Dan is er meer ruimte, dus dan is er ook meer te geven. Als Marije, ik zou tegen Marije kunnen zeggen, nou, ik heb liever niet dat je een relatie hebt met Hugo, of ik heb liever niet dat je moeder bent, of ik wil liever niet dat je hobby's hebt, of werk, of vrienden, of weet je, los van of dat de praktijk is of niet. Dan zou ik eigenlijk ook tekort doen aan mijn eigen liefde die ik van haar krijg. Want al die stukken horen bij haar.
Ja, en hoe meer zij helemaal zichzelf.
Ja, precies. Hoe meer zij helemaal zichzelf kan zijn, hoe meer ruimte zij dus ook heeft om liefde aan mij te geven.
Ja, ja, super mooi. Ja,
ik wil je eigenlijk die kippen helemaal zo tof.
Waarom moeten die kippen er nou?
Ja, nou, omdat, weet je, dat is zo'n droom die er al 10 jaar in mij zit. Die gewoon niet geleefd kon worden om hele praktische redenen. Want ik had geen huis waarin dat kon. En nu ben ik gewoon ook nog een kippenhoudster.
Je
dus
bent
ik ben
heel,
weer een beetje geëxpand. Ja, precies.
Je bent nu gewoon
en
een heel
En nu nog
mens.
Meer liefde te geven. Ja, nou, er zijn nog meer stukken die in mij geleefd mogen worden. Maar ja, weet je. Dat is tof.
Is dit dan het hele mooie einde? Ik denk het namelijk wel. Ik vind het echt, namelijk, ik ben het helemaal 100% gewoon hiermee eens. Dat het Het is super moeilijk, want het klinkt nu heel mooi en makkelijk. Het is super moeilijk
om iemand...
Nee,
dat is ingewikkeld.
Helemaal maar... zichzelf te laten zijn. Te zeggen, ik vind jou mooi van een afstandje. En je hoeft me niks te geven of in te leveren voor mij. Of iets niet te doen. En daarom hou ik van je. Ga dat maar zijn. Ja, dat neemt ook een niveau van zelfvertrouwen ook weer. Waar we,
waar... Het is ook een proces.
Ja, het is een proces. Maar ook een leuk proces, denk ik. Om daar uiteindelijk te komen en te geloven van... deze persoon houdt van mij. Ook als ik het niet hoor. Ook als ik het niet vraag. Ook als er geen woordje aangeplakt is.
Ja. Ja, en deze persoon mag helemaal zijn wie die is.
Ja.
En dat, volgens mij is dat wat liefde is.
Hmm.
De ander laten zijn. Supermooi. In verbinding en in vrijheid.
Yes. Dankjewel.
Jij ook bedankt.
Oeh, ah. Gewoon nu in mijn eigen gegil nog.
Bedankt voor het luisteren naar de Poly Podcast. Wil je mij nou steunen, dan kan dat via Patreon. Dat is een platform waarop je makers kan steunen met je geld. Je vindt mij daar als de Poly Podcast. Is dat nou een beetje veel voor je, dan kan je me ook altijd even berichten op Instagram. Daar heet ik @wauw_isa. Dus WAUW_ISA.